Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Bidden zoals Paulus bidt. We hebben het tot nu toe steeds gehad over geloven in de praktijk. Als je het iets officiëler wilt zeggen, dan kun je zeggen Romeinen 12 tot en met 16 gaan over het leven van je theologie. Je theologie is wat je gelooft over God. Daarbij kan er een verschil zijn tussen je woorden en je daden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je gelooft dat christenen een eenheid moeten vormen, maar als je vervolgens je broeders en zusters, die in jouw ogen minder sterk zijn, onderuit haalt, dan breng je je geloof niet in de praktijk. Toen Paulus en zijn team deze brief aan de christenen in Rome stuurden, deden ze dat niet om het evangelie nog eens goed uit te leggen. Dat was in ieder geval niet hun hoofddoel. Ze wilden dat de christenen hun manier van denken, hun manier van samen kerk zijn, ja zelfs hun manier van leven aanpasten. Theologie en praktijk moesten beter op elkaar aansluiten, zodat God meer eer zou ontvangen en het koninkrijk van God zou groeien. Als jij en ik in die tijd christen in Rome waren geweest, dan had Paulus ons op drie niveaus aangesproken. Als eerste, ons eigen, individuele geestelijke leven. Dit is Christus in ons. Als tweede, de christen in de kerk. Dit is Christus in de kerk. En als derde, de christen in de wereld. Dit is Christus in de wereld. Paulus werkt dus van binnen naar buiten. Eerst je eigen denken vernieuwen en je hart op God richten. Dan eensgezind met andere christenen samen een gemeente vormen. En vervolgens kun je als christelijke familie goed te vertegenwoordigen zijn in de wereld. Zelfs als je wordt achtergesteld. Weet je wat essentieel is bij dit veranderingsproces van binnen naar buiten? Twee dingen. Ten eerste, onderwijs uit de Bijbel. Dat is wat Paulus geeft met deze brief. En dat is wat jij krijgt door naar de kerk te gaan en een Bijbelstudie te volgen, zoals bijvoorbeeld deze serie over de brief aan de Romeinen. Maar het tweede is gebed. Een christen die van binnen naar buiten verandert, is vrijwel altijd een christen die geleerd heeft om te bidden en daar een gewoonte van heeft gemaakt. Het mooie is dat Paulus dit niet expliciet noemt in zijn brief, maar dat hij wel driemaal spontaan in gebed uitbarst in de teksten die we tot nu toe hebben gelezen. Zo leeft hij zijn eigen theologie. Hij brengt zijn geloof in de praktijk. Wij kunnen heel veel leren van deze gebeden en deze ons eigen maken. Maak van Paulus' gebeden jouw gebeden. De eerste keer dat Paulus spontaan begint te bidden in zijn tekst, is nadat hij net zijn betoog heeft afgerond over dat veranderingsproces van binnen naar buiten. Nadat hij de zwakke mensen heeft opgeroepen niet in verzet te komen tegen de overheid. Nadat hij de sterke mensen heeft opgedragen om de zwakken niet langer pijn te doen. En nadat hij beide groepen heeft gevraagd elkaar te aanvaarden. Laten we daar de draad op pakken. Ik lees weer uit de EBV 24. We lezen Romeinen 15, de versen 7 tot 13 en dan vers 33. Aanvaard en verdraag daarom elkaar, zoals ook Christus jullie aanvaard heeft tot de heerlijkheid van God. Want ik zeg jullie dat Jezus Christus een dienaar is geworden van de besnijdenis, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen. En opdat de volken God zouden verheerlijken om de ontferming die over hen gekomen is, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u danken onder de volken en uw naam lof zingen. En hij zegt ook, wees verheugd, jullie volken, samen met zijn volk. En nog eens zegt hij, loof de Heere, alle volken. Prijs hem, alle naties. En verder zegt Jesaja, er zal een wortel van Isaïe zijn, en hij die opstaat zal de vorst zijn over de volken, op hem zullen de volken hopen. Mag de God van de hoop jullie vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat jullie overvloedig zullen zijn in zijn hoop door de kracht van de Heilige Geest. De God van de vrede zij met jullie allen. Amen. Tot zover dus deze korte tekst. Eerst zegt Paulus dat Romeinse gelovigen elkaar moeten aanvaarden, omdat Christus ook hen heeft aanvaard. Hij werd een dienaar van God om de beloftes die zijn gedaan aan Adam en Eva, aan Noach, Abraham, Mozes en David, te laten uitkomen. Waarom? Zodat de volken, niet alleen Israël, maar alle volken, Gods genade kunnen ontvangen. Paulus wordt zo geraakt door deze boodschap, dat hij eerst God prijst aan de hand van enkele citaten uit het Oude Testament. Zijn conclusie is dat God de hoop van de volken is. En dan bidt hij één vers. Mag de God van de hoop jullie vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat jullie overvloedig zullen zijn in zijn hoop door de kracht van de Heilige Geest. Hij noemt de Heer dus een God van hoop. Nu is hoop in het Nederlands een vrij zwak woord. Je hoopt dat iets gaat gebeuren, maar je weet het niet zeker. Soms hoop je zelfs tegen beter weten in. In de Bijbel heeft hoop een veel krachtige betekenis. Hoop is een zekerheid die nog geen werkelijkheid is geworden. Je weet dat het gaat gebeuren, ook al is het nog niet gebeurd. Als God een God van hoop is, dan is God een God die zich houdt aan zijn woord. Een God die trouw is. Een God die prachtige beloftes heeft gedaan die zullen uitkomen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is deze God die de Romeinen en ons mag vullen met zijn blijdschap. Zijn vrede in het geloof. Hier gaat het om de diepe vreugde en rijke vrede die je in je hart kunt ervaren onder alle omstandigheden. Zelfs als je te maken hebt met armoede, met vervolging, met tegenslagen, met ziekte, met verlies of ander lijden. We hebben het niet over oppervlakkige blijdschap en een vredig bestaan, maar over de hemelse vreugde en goddelijke vrede die je alleen krijgt als je weet dat je door Jezus bent gered. Het resultaat hiervan is dat we ons altijd kunnen vasthouden aan de eeuwige hoop die God ons geeft. Het is de Heilige Geest die ons hier de kracht voor geeft. Na dit korte gebed zegt Paulus dat hij vindt dat God al heeft gegeven waar hij net voor heeft gebeden. De christenen zijn al blijmoedig en kunnen daarom anderen onderwijzen, zoals Paulus ook zelf doet. Hij vertelt wat zijn huidige missie is en waarom hij de Romeinen nog niet heeft kunnen bezoeken. Hij vraagt de christenen in Rome om ook voor hem te bidden, want hij gaat naar Jeruzalem, waar het gevaar op hem wacht. En vervolgens besluit hij met, de God van de vrede zij met jullie allen. Amen. God is voor hem dus niet alleen een God van hoop, maar ook een God van vrede. Een God van hoop, een God van vrede, die met ons is. Dat is het evangelie in een notendop. Als je bidt voor jezelf of voor anderen, bid dan dat deze God jou zijn hoop en zijn vrede geeft door de kracht van zijn Heilige Geest. Aan het eind van zijn brief bidt Paulus nog tweemaal een gebed. Beide zijn zegenbedes en de eerste is weer maar één vers lang. Dit gebed wordt bovendien herhaald in zijn tweede gebed. Maar eerst dit. Wat is eigenlijk een gebed om zegen? Bidden is natuurlijk praten met God. Het woord zegen gebruiken we heel veel in de kerk. Misschien wel zoveel dat we eigenlijk niet meer weten wat het betekent. We moeten dit woord in het licht van de Bijbel bekijken. Een van de hoofdthema's van de Bijbel is zegen en vloek. God beloofde Adam en Eva zijn zegen als ze trouw zouden blijven, maar een vloek als ze van de verboden vruchten zouden eten. De vloek was dat ze voortaan in een gebroken wereld moesten leven. De zegen was het tegenovergestelde. Harmonie met de wereld, harmonie met elkaar en harmonie met God. Als je nu iemand zegent in Gods naam, dan is dat veel meer dan iemand veel geluk toewensen. Je wenst hem of haar toe dat de gevolgen van de vloek ongedaan worden gemaakt. Herstel van de relatie met God, herstel van de relatie met mensen, herstel van de relatie met de wereld. En hoe krijgen we dat? Door de genade van Jezus Christus. Daarom zegent Paulus de Romeinen eerst met deze woorden in Romeinen 16 vers 20. De God van de vrede zal de Satan spoedig onder jullie voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. Zie je hoe dit teruggrijpt op de zegen en de vloek van de eerste hoofdstukken uit Genesis? En hoe de genade van Jezus de basis van het herstel is? Als je dit gelooft, zeg dan net als Paulus amen. Dat betekent vast en zeker. Amen is een uiting van je geloof. Dat brengt ons bij het slotgebed van Paulus aan het eind van Romeinen 16, de versen 24 tot 27. Aan hem, die bij macht is jullie te bevestigen door mijn evangelie. Het evangelie dat verkondigd is over Jezus Christus, door de openbaring van het geheimenis dat eeuwenlang verborgen is geweest, maar dat nu geopenbaard is door de profetische schriften en in opdracht van de eeuwige God aan alle volken bekend is gemaakt, opdat zij zullen gehoorzamen door het geloof aan hem de enige wijze, zij de heerlijkheid door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. Dit zijn lange, ingewikkelde zinnen. Paulus bidt eerst dat God de eer mag ontvangen die hem toekomt. Die krijgt God door het werk dat Jezus heeft gedaan. Hij vertelt er ook bij dat Gods evangelie onze evangelie is. Oftewel, het goede nieuws van Jezus' dood en opstanding is ook ons goede nieuws. Eeuwenlang is verkondigd wat God zou gaan doen door zijn zoon heen, maar de boodschap was nog verhuld en de meeste mensen begrepen het niet. Maar nu, in de tijd van Paulus, is echter duidelijk wat vanaf het begin Gods plan was en het is de opdracht van God aan de christenen om dit nieuws overal in de wereld te vertellen, zodat meer mensen God gaan gehoorzamen door hun geloof in Jezus. Weer wenst Paulus de christenen Jezus genade toe. Paulus bidt voor de Romeinse christenen en via hen ook voor ons. Hij vertelt ons wie God is, een God van rotsvaste hoop en van hemelse vrede, die ons zijn Zoon heeft geschonken om ons te redden en de gevolgen van de vloek terug te draaien. Dankzij zijn genade en zijn geest zijn wij in staat om het evangelie over de hele aarde te verspreiden, zodat wij kunnen vertellen over deze God van hoop en van vrede. Bid je deze gebeden met Paulus mee? We zien steeds enkele elementen terugkeren waar je iets mee kunt. Paulus benoemt wie God is en wat hij uit genade heeft gedaan. Paulus bidt om zegen en genade voor wie hij mag volgen. En Paulus bidt om geloof bij mensen die Jezus nog niet volgen. Wil jij dit ook bidden? Ik wens je de vreugde en de vrede toe van de God van hoop. De genade van Jezus Christus is met jou. Amen. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.